Ja, de zitting heeft zich eigenlijk gekenmerkt door het geconfronteerd worden met een dossier dat is opgebouwd, voortkomt uit contacten die bepaalde medeverdachten al met elkaar hadden, afspraken die ze met elkaar hadden voor hun detentie en tijdens hun detentie in beperkingen met elkaar. Een regie zou je kunnen zeggen van wat zullen we verklaren, op welk moment moet er worden verklaard, wie kan er nog buiten het een en ander regisseren en verklaren en in feite dus zal je nooit een waarheid daaruit kunnen destilleren. Die verklaringen blijken onderling te zijn afgesproken. Dat blijkt ook uit allerlei materiaal, onder andere direct afgeluisterde gesprekken van Maria. En vervolgens blijkt dat het onderzoeksteam, dus de politie, die daar met zijn neus bovenop zit, dan nog faciliteert, dus nog hebben mogelijk gemaakt dat die personen elkaar ontmoeten. Onder andere met een derde verdachte die tot op heden niet vervolgd is, maar wel als een soort aanjager zou je kunnen zeggen heeft gefigureerd. En dan wordt er uiteindelijk van alles verklaard waarvan je kan zeggen, maar objectief kan dat niet eens waar zijn. He, door beelden van camera's, door nou ja, van alles dat eigenlijk weerspreekt wat er dan uiteindelijk in allerlei variaties wordt gezegd. De rechter in eerste instantie heeft kennelijk op basis van een keuze een veroordeling tot stand gebracht. En niet zomaar een veroordeling, maar levenslang. Een enkelvoudige rechter, dat is hier het rechtssysteem.
U had daar kritiek op tijdens de zitting ook, hè?
Ja.
Het feit dat er een enkelvoudige rechter over zo'n grote zaak gaat.
Ja, dat is onbegrijpelijk. Ik zou zeggen, voorwereldelijk is dat. Dat je een enkele persoon opzadelt met zo'n zware taak, in zo'n zaak. En die dan uiteindelijk tot een straf komt, een levenslange straf. En dat onderbouwt met rapportages van personen die geen deskundigen zijn over recidieven of niet-recidieven. En daar zelf dan maar zijn eigen mening over geeft en dan zegt wel ja, levenslang, wetende wat er hier in detentie met mensen gebeurt. Er wordt zelfs tijdens die verhoren van die ritjes, wordt er zelfs gesproken over de vreselijke detentie, de kou, te weinig brood, een wond die maar niet geneest. En vervolgens wordt dan door die politie daar ook niet op gereageerd. En daar wordt zelfs gebruik van gemaakt, en dat zodat mensen misschien wel wat gaan verklaren. En als beloning mag je dan misschien daar uit die hel, hè? En misschien zelfs naar Nederland, en dan krijg je nog geld mee. Ja, krijg je dan de waarheid, is de vraag, hè?
De advocaat-generaal die gaf aan dat het allemaal wel meevalt. Hij noemde de verdachte strak en stralend.
Ja, dat was wel, vond ik, een dieptepunt. Want hoe kan je dat zeggen over mensen die je misschien nog nooit gezien hebt, die je daar volkomen te neergeslagen op de zitting ziet zitten met ijzeren banden om hun enkels, die allemaal blauwe plekken op die enkels hebben, waarvan de ene, mijn cliënt, de 15 kilo was afgevallen. Dus strak en stralend, dat is een belediging eigenlijk van het miskennen van wat werkelijkheid. Want de werkelijkheid is natuurlijk dat er zoveel rapportages zijn over de situatie in detentie die onmenselijk is. Zo kan je het niet anders dan zo benoemen. Over schietpartijen, over kapmessen, over knopploegen, over eigenlijk een voortdurende alertheid, angst die mensen die daar zitten moeten ondergaan. Hè, haal ik de volgende dag.
Wat zou voor u een goede afloop zijn in dit proces?
Een beste afloop is altijd de afloop die een cliënt het best voelt. En dat is de vrijspraak. Maar eigenlijk zou ik menen dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Vanwege de besmetting, de onherstelbare besmetting van de waarheid. We zullen het nooit weten met dit onderzoek. En het zou mooi zijn als het Hof de moed heeft, want ik vrees dat dat hier nodig is, de moed heeft om die conclusie te trekken. En dat is moeilijk als je hier embedded, hè, met z'n allen in dit gebouw op een eiland durft dan nog recht te spreken. Maar dat hoop ik wel. Dat wil ik wel.